Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 116, de versen 10 en 11. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En het 11e vers, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. 10 en 11 van Psalm 116. Wij willen op deze middagavond lezen uit het eerste boek van de Kronieken, daarvan het 29e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemen nu 1 Kronieken 29, te beginnen bij het eerste vers tot en met het 21ste vers. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 138 het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Psalm 138, het eerste vers na de schriftlezing uit 1 Kronieken 29. Verder zeide de koning David tot de ganse gemeente: God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren, een jongeling en teder. Dit werk daarentegen is groot, want het is geen paleis voor een mens, maar voor God de Heere. Ik heb nu uit al mijn kracht bereid tot het huis mijns Gods goud tot gouden, en zilver tot zilveren, en koper tot koperen, ijzer tot ijzeren en hout tot houten werken, sardonikstenen en vervullende stenen, versierstenen en borduursel en allerlei kostelijke stenen en marmerstenen in menigte. En daartoe uit mijn welgevallen tot het huis mijns Gods, geef ik het bijzonder goud en zilver dat ik heb tot het huis mijns Gods daarboven, behalve al wat ik ten huize des heiligdoms bereid heb. 3000 talenten gouds van het goud van Ofir en 7000 talenten gelouterd zilver om de wanden der huizen te overdekken. Goud tot de gouden en zilver tot de zilveren vaten en tot alle werk door de hand der werkmeesteren te maken. En wie is er willig heden zijn hand voor de Heere te vullen? Toen gaven vrijwillig de oversten der vaderen en de oversten der stammen van Israël en de oversten der duizenden en de oversten der honderden en de oversten van het werk des konings. En zij gaven tot de dienst van het huis Gods 5000 talenten gouds en 10000 drachmen en 10000 talenten zilvers en 18000 talenten kopers en 100000 talenten ijzers. En bij wie stenen gevonden werden, die gaven ze in de schat van het huis des Heren onder de hand van Jehiel den Gersoniet. En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart de Heren vrijwillig. En de koning David verblijde zich ook met grote blijdschap. Daarom loofde David de Heren voor de ogen der ganse gemeente. En David zeide: geloofd zijt gij, Heren, God van onze vader Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Uw, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is uwe. Uwe, o Heere, is het koninkrijk en gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht en gij heerst over alles. En in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam uwer heerlijkheid. Want wie ben ik? En wat is mijn volk? Dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is. Want het is alles van u. En wij geven het u uit uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw en er is geen verwachting. Heere onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om u een huis te bouwen, de naam uwer heiligheid, dat is van uw hand en het is alles uwe. En ik weet, mijn God, dat gij het hart proeft. En dat gij een welgevallen hebt aan oprechtigheden. Ik heb in oprechtigheid mijns harten al deze dingen vrijwillig gegeven. En ik heb nu met vreugde uw volk dat hier bevonden wordt gezien, dat het zich jegens u vrijwillig gedragen heeft. O Heere, gij God onze vaderen, Abraham, Isaac en Israël, bewaar dit in der eeuwigheid in de zin der gedachte van het hart uws volks en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om te houden uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen en om alles te doen en om dit paleis te bouwen het welk ik bereid heb. Daarna zeide David tot de ganse gemeente: looft nu de Heere uw God. Toen loofde de ganse gemeente de Heere, de God hunner vaderen, en zij neigden het hoofd en zij bogen zich neder voor de Heere en voor de koning. En zij offerden de Heere slachtofferen, ook offerden zij de Heere brandofferen. Des andere morgens van die dag 1000 varren, 1000 rammen, 1000 lammeren met hun drankofferen en slachtofferen in menigte voor gans Israël.
Thank you.
Willen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed en in dankzegging. Het is voor de tweede maal op deze dankdag dat we samen zijn, heren, in uw huis. En we hebben het zo even gehoord en eigenlijk ook gezongen. Dat wanneer de rechte dankbaarheid in ons hart leeft, dat aan ons hart zich gedrongen weet om uw dank te brengen in uw huis. Zo was het in het oude Israël. Zo was het in het hart van de grijze koning David. Laat het ook zo in ons hart mogen zijn. Dat we vanavond in de kerk gekomen zijn om uw naam te erkennen voor al uw weldaden. En dan weet u of ons hart daartoe is afgestemd. We hebben vanmiddag gehoord dat het dat van nature niet is. Want dat wij die zondige neiging hebben om uw weldaden en u de weldoener te vergeten. Heren, als wij dat ook vanavond moeten belijden, dat ons hart zo ver van de ware dankbaarheid af is. Wil u dan zelf vanavond ons hart verbreken? En wil u dan zelf vanavond ons hart samenvoegen tot de vrees van uw naam? En wil die ware dankbaarheid in ons hart leggen, opdat wij verootmoedigd en verbroken van hart u de weldoener erkennen en u voor al uw weldaden de dank brengen. En dan zijn er zoveel dingen, heren, waarvoor we u de dank mogen brengen. We hopen het vanavond te horen. Dat we u de dank dienen te brengen voor alles en in alles. Want alles is van u. Er is niets wat van een ander is. Behalve de zonde en behalve de ongerechtigheid is alles uw wettig eigendom. Heren, geef dat we zo de zegeningen die we van u ontvingen ook zien. Dat we zo onze handen, onze voeten, onze gedachten, onze levens ook zien. Het behoort alles aan u. U bent de wettige eigenaar. U bent de gever van alle kracht, gezondheid, werklust, mogelijkheden om te werken. U bent het die mogelijkheden geeft om opleidingen te volgen. Van u zijn alle dingen. En heren, dan bent u het waard dat we u ook alles teruggeven. En daar gaat het vanavond over. Dat we ons hart, ons leven, ons bezit, ons geld, ons goed, alles aan u teruggeven. Heren, laat het vanavond duidelijk worden wat dat betekent. Dat betekent dat we gaan leven in het besef dat we alleen maar met geleende tijd en met geleend geld en met een geleende gezondheid hier op aarde leven, rentmeesters zijn over wat u ons gaf. Wil u de diepe ernst daarvan op ons hart binden? Want het zal ons op de dag aller dagen worden gevraagd hoe wij met al die gaven van u zijn omgegaan. En of er iets in was dat wij u teruggaven. Dat wij u offerden met een volkomen hart. Heren, wil de geestelijke strekking daarvan en het geestelijk onderwijs daaruit vanavond aan ons hart leggen. En zo aan ons hart leggen dat het een nagel, een speer, een zwaard mag zijn, wat de harde bolster van ons hart, die er van nature is, doorbreekt en doorsteekt. Zodat ons hart verbroken mag worden en toegankelijk mag worden. En bereid mag worden om u te zoeken, u te dienen, u te vrezen, u te eren. We bidden u wil u zijn met ons als gemeente. We mogen vanavond, na alle dingen die vanmiddag onze aandacht vroegen en ook in onze gebeden en dankzeggingen plaats hadden, toch ook denken aan alle zegeningen die u ons als gemeente gaf. Zondag aan zondag kon het woord klinken. Telkens weer gaf u gezondheid en kracht om de boodschap uit te dragen. Telkens weer gaf u ook tijd van voorbereiding door de week, al was het soms onder grote werkdruk. Telkens weer gaf u dat er velen in de kerk mochten zijn die het woord hoorden en anderen die meeluisterden voor de kerktelefoon. Telkens weer besteedde u arbeid aan ons allen zoals we hier zijn en hier waren. Want u kwam met uw woord tot ons, dringend, waarschuwend, maar ook welmenend en nodigend. O Heere, uw naam zij daarvoor erkend. Uw naam zij ook gedankt voor al het werk wat er in ruimere zin binnen de gemeente gebeuren mocht. De bezoeken, de huisbezoeken, de catechisaties, het verenigingswerk, de zondagsschool. Het ontbrak niet aan onderwijs. Het ontbrak ook niet aan tekenen van uw trouw. Heere, het was alles van u. En wij mogen uw naam daarvoor erkennen. We zeggen uw naam ook dank dat we in dit achterliggende seizoen kerk mochten zijn. En dan denken we niet alleen aan onszelf als gemeente, maar ook aan onze eigen kerken. Kerken die net als alle andere kerkverbanden midden in de branding van deze tijd en midden in de gisting van onze samenleving en midden in de verbrokkeling van het kerkelijke leven staan. En al zijn er zorgen over onze kerken en over de gemeente, u hebt ons nog gelaten. U hebt ons nog kerk laten zijn, nog laten werken. Heren, mogen wij daar ook uw naam voor danken, want het was van u. En u bidden wij voor de kerken, wil u onze kerken zegenen. Wil u ook in deze synodeweek, die wellicht de laatste synodeweek zal zijn, zo u dat geeft, het zo maken dat wij nog meer redenen hebben om uw naam te erkennen. Er blijven dingen die zorg zijn, ook in dingen die beslist zijn op deze synode. En er blijven nog vele moeilijke punten, ook in de komende zittingen. Heren, wil u helpen en wil u het alles goed maken, zoals u toch vele dingen goed gemaakt hebt, ook op de synode. Wees u vanavond met de broeders, als gesproken wordt over de zaak van de vrouw in het ambt. Ook dat is een brandend punt geworden. Wil u ook in de andere dingen van de agenda die morgen komen en vrijdagmorgen uw zegen schenken. En Heere, bewaar ons bij uw woord. En wil vooral ook de werkingen van uw geest genadig in onze kerken schenken. Wil ons als kerken doen wederkeren tot u. En ons allen in de kerken doen buigen voor u. Zegen, Heere, heel het kerkelijke leven in ons goede vaderland. Er is zoveel verbrokkeling. Zoveel verwijdering, zoveel afval, zoveel wat op losse schroeven staat. Heren, het is allemaal van ons en wij hebben schuld te beleiden. O, geef dat niet alleen de persoonlijke, maar ook de gemeentelijke en de kerkelijke schuld mag wegen op ons hart. En dat we in de weg van schuldbelijdenis tot u leren vluchten. En wil u samenbrengen wat bijeen behoort. Wil u geven dat niet de geest van het eigen gelijk en van de muren van zelfhandhaving, maar de geest van de ootmoed en van het zoeken van allen die een even dierbare geloof hebben, mag bloeien en mag branden onder ons. Heere, gedenk ons. Dank, Heere, voor al het goede wat u ondanks alle verbrokkeling en verwijdering die er in kerkelijk Nederland is nog gaf. En wil u al dat werk wat in en namens de kerken gedaan wordt zegenen. Zegen dan ook het werk van de zending. Het werk van de evangelieverkondiging onder Israël. Het werk van de evangelisatie. Zegen, Heere, alle werkers. Heb dank voor de zegen en de kracht die u schonk. Wil u het ook verder welmaken? Wees u met ons land en met ons volk. Heere, wij zeggen uw naam dank voor de zegeningen die u ons gelaten hebt. Voor de welvaart en voor al het goede wat u schonk in maatschappelijk en economisch opzicht. Wil u ook verder zorgen, Heere. Maar we bidden bovenal, schenk dat uw vrezen en de erkenning van u als de levende God onder ons mag blijven. En wil u wederkeren tot ons land en tot ons volk, tot onze regering en tot ons vorstenhuis. En wil u geven dat ook uw naam in erkenning gehouden mag worden. O Heere, ontferm u over ons. We belijden het voor uw aangezicht dat wij het niet verdienen. Wij hebben het verzondigd. Elke blijk van uw gunst en van uw genade. Maar zie op ons in gunst van boven. Wees u ons genadig. Ook in deze avonddienst. Open onze oren en onze harten. Open onze lippen in de verkondiging. En geef te spreken. Zoals u wilt dat we spreken zullen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 145, de versen 3 en 5 zingen we samen. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Wij zingen aan het einde van de prediking uit Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, het tiende vers. Aan het einde van de prediking na het amen. En de tekst voor de prediking op deze dankdagavond is uit het gedeelte wat u zo even gelezen is, 1 Kronieken 29, het 14e vers, het laatste gedeelte. 1 Kronieken 29, vers 14b, waar we het woord van God en onze tekst voor deze avond lezen, want het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Dat is 1 Kronieken 29, vers 14b. Geliefde gemeente, wij hebben vanmiddag stilgestaan bij Dankdag als een dag van gedenken. Maar Dankdag is niet alleen een dag van gedenken, het is ook een dag van de gaven. En dat kunt u op verschillende manieren uitleggen. U kunt denken aan de dag van de gaven in de zin van Gods gaven. En inderdaad, op de Dankdag herinneren we ons de vele gaven die God ons heeft geschonken, zowel op het gebied van het gewone leven als ook met betrekking tot het gemeentelijke, kerkelijke leven en het geestelijke leven. Maar u kan het ook nog in een andere richting zoeken. Dankdag is ook de dag van de gave die wij uit dankbaarheid voor de gave van God mogen offeren. Het is niet voor niets dat in het kerkelijke jaar de bid- en dankdagcollecte altijd toch een beetje een apart karakter heeft. En dat is ook Bijbels. Want in de Bijbel, met name in het Oude Testament, komen er verschillende geschiedenissen voor waarin de nadruk erop gelegd wordt dat de gave van God mensen ertoe brengen om ook te gaan geven. Nee, niet slechts geld, al is dat belangrijk voor het onderhoud van de dienst des Heren en de dienst der barmhartigheid. Maar ook om hun leven te geven, om hun hart te geven. En tegen die achtergrond willen we samen nadenken over het woord van onze tekst. Dankdag, een dag van de gaven. En we letten op drie dingen vanuit dit hele schriftgedeelte. Dat betekent allereerst de verheerlijking van God. Want we lezen, het is alles van u. In de tweede plaats de verootmoediging van de mens. En dan letten we op dat woordje wij. Tegen de achtergrond van wat er verder staat. Wie ben ik? En wat is mijn volk? En in de derde plaats de oprechtheid van het hart. Want David spreekt herhaaldelijk over het geven aan de Heere in oprechtheid des harten. Dankdag, een dag van de gaven. Ten eerste de verheerlijking van God. Ten tweede de verootmoediging van de mens. En ten derde de oprechtheid van het hart. We zouden het misschien niet denken, gemeente, wanneer we dit hoofdstuk lezen. Maar dit hoofdstuk schildert ons de laatste uren van het leven van koning David. We zouden het niet denken als we de lovende, bijna juichende stemming hier op ons laten inwerken die uit deze verzen spreekt. Het volk geeft en juicht. En David looft God. Kan dat? Op een sterfbed? Aan het einde van je leven? David, waren er dan geen zwarte bladzijden in je leven? O ja. En we weten uit andere gedeelten van de schrift over het levenseinde van koning David, dat hij op zijn sterfbed in de laatste uren en dagen van zijn leven ook daarover gesproken heeft. Over het feit dat hij zelf en dat zijn huis, dat is zijn gezin en familie, niet met God geweest waren. En dat God nochtans een vast verbond met hem en met zijn kinderen heeft opgericht. David verzwijgt, ook in deze laatste dagen en uren van zijn leven, de donkere bladzijde, het onheilspellende, het zondige, het schuldige uit zijn levensboek niet. Maar toch, op dit moment overheerst de stille verwondering en de dankbaarheid. Wat is de aanleiding? Wel, David heeft heel veel materiaal samengebracht om een huis voor de Heere te bouwen. U weet, dat was zijn diepe verlangen. Om nu hij Jeruzalem verfraaid had en in Jeruzalem een prachtig koninklijk paleis gebouwd had, ook een nog mooier huis te bouwen voor Israëls grote God. En daartoe had hij ceder, hout en allerlei andere kostbare houtsoorten en goud en zilver in menigte bijeengebracht. Maar de Heere had hem door de dienst van Nathan de profeet te kennen gegeven dat hij het huis niet mocht bouwen. Het was weliswaar goed dat dat verlangen in zijn hart geweest was, maar omdat hij een man des bloeds was, aan wiens hand zoveel bloed van vijanden kleefde, mocht hij het huis niet bouwen, maar de zoon, Salomo, die na hem op zijn troon zou zitten, die zou de Heer een huis bouwen. En toen was David verder gegaan met het zamelen. Er was steeds meer van dat kostbare materiaal gekomen. Want al mocht hij het dan zelf niet doen, David zag er naar uit dat zijn jongen, zijn nog jonge zoon Salomo, in de naam van de Heer een huis zou bouwen. En als hij dan aan het eind van zijn leven gekomen is en de opdrachten geeft aan Salomo, als het ware de regering overdraagt aan zijn zoon, dan hoort daar ook bij dat hij hem officieel opdraagt om de tempel te bouwen. En dan schrijft hij als het ware een brief, of misschien is het via mondelinge boodschappers gegaan, aan de mensen die tot het volk behoren, en hij nodigt ze uit om vrijwillig te offeren. Het volk komt bijeen in een gemeente, dat wil zeggen in een vergadering in de hof van de tabernakel. En ze geven en ze geven. En als David dat ziet, dat het volk vrijwillig geeft en van harte geeft, dan wordt nog eenmaal de geest van de oude psalmdichter vaardig over hem. En hij zingt de Heere een danklied. En hij looft de Heere met zijn gebroken stem en met zijn zwakke krachten. Zingt hij de lof van Israëls God. Dankdag aan het einde van zijn leven. Gemeente, ouderen, maar ook jongeren. Zou er een schoner levenseinde denkbaar zijn dan als je aan het eind van je leven gekomen met gebroken krachten en misschien met gebroken stem de naam van de Heere mag loven. Mijn God, ik loof u. Dat kon David door genade zeggen. Daar was grond voor. Genadegrond. En dat is goede grond. Is het er ook bij u? Wel, David loofde de Heer. En dan valt zo op in het begin van dat dankgebed wat hij uitzegt hier aan het einde van zijn leven. Dan verheerlijkt hij God. En schrijft hij alles aan God toe. Het is alsof we het slot van het Onze Vader al een klein beetje horen. En er zijn verschillende bijbelgeleerden die zeggen dat de Heere Jezus Christus zich in bepaalde woorden in het Onze Vader aansluit bij dit lied, bij deze woorden van de koning David. Uwe, o Heere, is de grootheid, uwe is de macht, uwe is de heerlijkheid en de majesteit, want alles in de hemel en op de aarde is van u. Van u is het koninkrijk en gij hebt u verhoogd tot een hoofd of tot een vorst boven alles. En vandaar dat wanneer hij ziet op alles wat hij zelf en wat het volk aan de Heere heeft mogen brengen als dankoffer ten bate van de bouw van de tempel, dan zegt hij: het is alles van u. En wij geven het wel, maar wij geven het eigenlijk alleen maar uit uw hand. Voelt u zo de verbanden door dit hele danklied heen lopen? Ziet u wat dat ook aan ons te zeggen heeft vanavond in het jaar 1995, zo samen in de kerk? David schrijft alles aan God toe. Alles in de hemel en op de aarde is van u. Gemeente, beseffen wij dat? Dat alles van God is. Alles. Deze aarde is van God. Ook dat stukje grond waarop uw woning staat, wat u misschien in eigendom hebt. Dat staat wel op uw naam. En de eigendomsbewijzen liggen misschien wel ergens in een kluis. Ook dat bedrijf dat u misschien mocht opbouwen onder de zegenende handen van de Heere, het staat wel op uw naam. Of op naam van u en sommige familieleden. Maar er is ten diepste niets van u bij. Het is alles van de Heere. En als we nog verder gaan, u hebt wel kinderen gekregen en u zegt: dat zijn mijn kinderen. Ze dragen ook uw naam. En ze zijn misschien vernoemd naar vader, naar moeder, naar een broer of naar een zus. Maar ze zijn helemaal niet van u. Want alles in de hemel en op de aarde is van de Heer. Hij is de grote eigenaar. En zeg uw eigen lichaam en uw eigen ziel. U zegt wel: dat ben ik. Dat is mijn lichaam. Dat is mijn geest. Dat is mijn persoonlijkheid. En niemand moet me te nakomen. Maar er is eigenlijk van die handen en van die voeten en van die gedachten en van die geest niets van uzelf bij. Het is alles van hem. Hij heeft het geschapen. En laten we dan de lijn nog maar even verder doortrekken. Als het dan gaat over niet alleen het onroerende bezit wat u hebt, maar ook over het geld wat u bezit. Dat geld, dat is niet van de staat der Nederlanden. En de beeldenis van de koningin staat er wel op, maar eigenlijk zou erop moeten staan: dit is van de Heere. Want er is geen gulden en geen stuiver, geen 100.000 en geen miljoen hier op aarde. Of het is niet van hem. Misschien zijn we dat in onze dagen al te veel verleerd. Misschien beseffen we te weinig in onze tijd het koningschap van de Heere God over heel ons leven, over alles wat we bezitten en over alles wat we zijn. En David, het woord van de levende God, onderwijst ons hier in deze dankpsalm. Vergeet het niet, kinderen van Israël, vergeet het niet, Salomo mijn zoon. En zijn woorden klinken door tot in de nadagen van de 20e eeuw. Vergeet het niet, gemeente van Middelharnis. Alles is van u, van God. Ja, als David zo God erkent, dan houdt dat in dat hij diep voor de Heere buigt en de Heere majesteit en eer en heerlijkheid toeschrijft. Het houdt tegelijkertijd in, gemeente, dat wanneer wij ons gedragen hier op aarde als kleine koninkjes of kleine koninginnetjes, of misschien nog wat voorzichtiger, kleine prinsjes en kleine prinsesjes, dat wij God van zijn eer beroven. Als wij trots zijn op wat wij ontvangen hebben, als wij ons misschien verheffen omdat we iets meer bezitten dan een ander, dan doen we God tekort. Begrijpt u? Als u uw bezit of uw geld besteedt volgens uw eigen goeddunken, zonder in al uw overwegingen uw knieën te buigen, dan doet u uw schepper tekort. Als u in uw gezinsleven met uw kinderen bezig bent, en dat moet u, en denkt aan de opleiding van uw kinderen en de manier waarop ze zich ontspannen en de wijze waarop u hun leven wilt inrichten, zolang u nog die taak van de opvoeding direct in huis moet uitoefenen. En u bepaalt het allemaal zelf zonder te erkennen en te beseffen, ze zijn van de Heere. Hij is hun schepper. Ik leen ze maar. Ze zijn me maar toevertrouwd, dan doen we God tekort. En misschien wel het ernstigste, jongen of meisje in de kerk, vaders, moeders, ouderen, als u of ik of jullie met ons lichaam of met onze geest doen naar het goeddunken van ons eigen hart. Als je denkt dat je toch ook maar eens moet proberen om die verdovende middelen te gebruiken. Of toch ook maar eens uit een zekere verkeerde nieuwsgierigheid naar die disco moet gaan. Of toch ook maar eens het geld wat God je gaf uitgeeft voor dingen die de Heere klaar en duidelijk in zijn woord verbiedt. Dan doe je tekort aan hem van wie alle dingen zijn. Want dat oude gezang zegt het terecht. Van u zijn alle dingen. Van u, o God, alleen. Er is niets van ons bij. Er zegt iemand, wordt de mens dan zo niet uitgeschakeld? Nou, het is helemaal niet verkeerd dat de mens eens een keer uitgeschakeld wordt. Maar dat is de bedoeling toch niet. Het is zo dat God hier de eer krijgt die hem toekomt. En dat dat het sluitstuk, als ik het zo zeggen mag, van Davids leven is. Heere, van u zijn alle dingen. En als wij wat doen en als wij wat geven, het is eigenlijk allemaal van u. En wij geven het uit uw hand, omdat we het eerst van u ontvangen hebben. Als wij geld geven, dan geven we het uit uw hand. Als wij onze gaven geven in de kerk, dan geven we het uit uw hand. Als wij ons werk doen, dan geven we onze krachten uit Gods hand. Als we onze kinderen eten voorzetten, dan geven we hun dat eten uit Gods hand. Wat hebt u eigenlijk niet, vader, moeder, wat u niet ontvangen hebt? Voelt u hoe nauw het luistert op de dankdag? Alles is van u. U is het koninkrijk. U is de kracht. Van u zijn alle dingen. En daarom ligt in heel ons leven, als we de dankdag recht verstaan en goed beleven, onder dat teken. Het is alles van God. En wij zijn voor alles wat we met ons leven en in ons leven doen aan die grote God verantwoording schuldig. Kijk, en dan krijg je tegelijkertijd dat David in dit gedicht, deze psalm, dit gebed, dat hij zegt, Heere, alles is van u. En wij geven het. Wie zijn die wij? Wie is David? En wie zijn de mensen die rondom hem staan? Wie zijn de mensen die tot zijn volk behoren en die daar in het heiligdom bijeengekomen zijn om hun gaven te geven voor de dienst van de Heer. Wel, David geeft daar een tekening van in dit hoofdstuk. In het 14e vers zegt hij: wie ben ik en wat is mijn volk dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is? En vers 15, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk als onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw en bij ons is geen verwachting. Daar voelt u in doorklinken hoe klein David van zichzelf denkt. Als hij God groot maakt en hoge gedachten heeft van zijn schepper en weldoener, dan heeft hij tegelijkertijd kleine gedachten van zichzelf en van de mensen rondom hem. En hij belijdt het: wie ben ik en wat is mijn volk? Daar klinkt het al in door dat hij van zichzelf geringe gedachten heeft. Hij weet dat hij David is. Hij weet dat hij een mensenkind is. Hij weet ook dat er in zijn leven zonde liggen en schuld ligt. En er liggen wat een donkere bladzijde in het leven van deze die door genade toch de man naar Gods hart was. En hij kijkt ook naar de vergaderde menigte die daar hun offers brengt. En hij zegt: ja, het zijn mensenkinderen, zondaar. Ze zijn net als onze vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, slechts vreemdelingen en bijwoners. Mensen op reis naar de eeuwigheid. Mensen van wie de dagen als een schaduw zijn. Hij tekent hier de mens, hij tekent hier zichzelf en de mensen rondom zich in hun broosheid en in hun vergankelijkheid als vreemdelingen hier op aarde. Zo worden wij in dit dankgebed van David dus getekend. Als God groot gemaakt wordt, wordt de mens klein gemaakt. En gemeente, als we daar iets van beleven, heel persoonlijk, dan verstaan we dat. Hoe groter God voor ons wordt, hoe kleiner worden we zelf. En een van de redenen waarin we klein worden is dit: dat we onze broosheid en nietigheid voor de hoge God gaan erkennen. Dat we net als David gaan erkennen: wij zijn niets, nietige mensen. We zijn hier maar een korte spanne tijds. Onze dagen, zegt Psalm 39, zijn een handbreed gesteld. En in dit leven zijn we weinig meer dan bijwoners en vreemdelingen. Hier is het land van de rust niet. Net als Abraham, Isaac en Jacob zijn we voortdurend op reis. En we mogen de pinnen van onze levenstent niet te vast in de aardbodem slaan. Want als Jacob of als Abraham ergens een poosje bivakkeerde, dan kwam de roepstem van de Heere onmiddellijk tot hem: ga naar die en die plaats. En dan moesten ze weer vertrekken. Nergens thuis, vreemdelingen, bijwoners. En dat onderstreept alleen maar in de taal van de schriften dat David en dat het volk wat rondom hem staat sterfelijke mensen zijn. Broos en nietig. Die van alles wat God hen gegeven heeft niets mee kunnen nemen in het graf. En wier leven spoedig voorbij is. Gemeente, staan we daar ook wel eens bij stil. Ja, zegt iemand, is dat nou een stof voor de dankdag? Ja, zeg mijn beste vriend, dat heb ik niet uitgedacht. Dat staat in dit schriftgedeelte. Dat heeft alles te maken met onze tekst, die wij, dat zijn sterfelijke mensen. En bovendien met al die tegenwerpingen in uw gedachten die ook wel eens in de mijne opkomen, zou het niet dringend nodig zijn dat wij door het woord van de Heere er nadrukkelijk op gewezen worden dat wij sterfelijke mensen zijn. En misschien ook juist wel op de dankdag. Want is het gevaar niet levensgroot van die man die door de Heere Jezus Christus in de gelijkenis van de rijke dwaas getekend wordt? Die man begreep niets van wat David hier schrijft. Alles is uw. Die man leefde bij het platvloerse evangelie van het eigen ik. Ik ben zo gezegend. Zijn schuren waren vol aan het einde van de herfst. Hij moest nodig gaan uitbreiden. En hij was er druk mee. Even ontspannen aan het einde van een drukke dag. Misschien dronk hij nog een glas. En zei tegen zijn ziel: ziel, wees vrolijk. Want je hebt zoveel ontvangen. En het gaat zo goed. Maar hij besefte niet dat hij een vreemdeling en een bijwoner was. Wiens ziel God ieder ogenblik op kon eisen. En dat deed de Heer. Gij dwaas, zegt de Heer Jezus. Deze nacht nam God zijn leven weg. Gemeente, leven we daarbij. Want kijk, we kunnen heel veel van God ontvangen hebben. En dat is op zich een groot voorrecht. Ach, dat nooit gering. Maar waar brengt het ons? Doet het ons leven bij de dingen zoals de Bijbel die helder en duidelijk aan ons voorhoudt? In het besef dat dit leven een gave is. En dat God ons in dit leven ook dingen als roeping oplegt. Maar tegelijkertijd, we zijn maar bijwoners, hoor. Maar vreemdelingen. En onze dagen zijn als een schaduw. En dan zit daar de dringende roepstem in opgesloten. Zeg, als God nu die schaduw breekt. Als God nu u die met mij op reis bent naar de eeuwigheid op zou roepen in deze dankdagweek. Hoe is het dan? Is het dan goed met uw ziel? Hebt u dan een borg voor uw schuld? Kunt u dan rekenschap afleggen aan hem van wie David hier zegt: het is alles uwe? Als God dan vraagt: wat heb u met uw hoofd, met uw hart, met uw handen, met uw bezittingen, groot of klein, met uw kinderen, met uw werk, met uw ambt, met uw bedrijf gedaan? Met al die dingen die van mij waren. Is er dan het schuilen achter het bloed van de Heere Jezus? Gemeente, jonge mensen, in dat licht is de oproep die ook in deze dankdagpreek verscholen ligt zo dringend. Laat u met God verzoenen. Want u kunt 20 of 40 of 60 dankdagen bewust hebben meegemaakt. En u kunt altijd ingestemd hebben zo met uw verstand met de prediking van het evangelie van vrije genade. Maar als u zonder die grote gave van God, zonder dat reinigende bloed van Christus de eeuwigheid aan moet doen, dan komt u om. En daarom dringt God met al zijn gaven en de verantwoording die dat meteen met zich meebrengt erop aan: zoek mij en leef. Voortjagend mensenkind, sta eens stil. En bedenk dat gij gast en vreemdeling zijt. Dat hier het land van de rust niet is, dat u de pinnen van uw levenshuis niet te diep in mag slaan. Dat u net als Abraham, Isaac en Jacob, net als David, genade nodig hebt, verzoening nodig hebt, vergeving nodig hebt. Maar dat is niet het enige wat ons hieruit naar voren komt. De dringende roep tot bekering. en om te midden van de zegeningen het grootste goed niet te vergeten. Maar David bedoelt nog meer, dat hij en al het volk wat hier de gaven aan God teruggeeft, uit de zegen die God hen schonk, dit alles teruggaf voor de dienst, voor de tempeldienst van de Heer. Dat ze dat doen in het besef van hun diepe afhankelijkheid. Dat hoort er ook bij. Want David zegt hier in de tekst toch zo heel duidelijk, het is alles van u en wij geven het alles uit uw hand. Dat is het beeld wat u als volgt moet zien. God geeft met zijn grote, eeuwige, goddelijke hand allerlei zegeningen. Aan sommigen meer dan aan anderen. Armen en rijken, God heeft ze gemaakt, zegt de schrift. Kijk, en nu komen die mensen met de gaven die God hun geeft. Daar komt er een met een hele kostbare lading aan goud. En daar komt een weduwe met haar penningske. Of iemand die een uitkering heeft met het weinige wat overblijft van het aan elkaar knopen van de eindjes. Maar ze komen om te geven wat ze ontvangen hebben. Kijk, en dat wat in hun hand ligt, dat wat ze gaan geven, daarvan belijden ze dus, zo staat hier, dat komt alles van u. Het komt uit Gods hand. En wat uit Gods hand gekomen is, dat geven ze alleen maar door, terug. Wat u hebt, hebt u ontvangen. U bent voor alles diep van de Heere afhankelijk. Leven we daar ook bij? De adem. U moet het maar eens echt benauwd krijgen een ogenblik, ik hoop het niet. Maar soms zou je een jongen of een meisje die zo heel makkelijk met zijn gezondheid en zijn kracht omspringt, diep in je hart wel eens even wensen, jonge meisje, ik wens je het beste toe. Maar je zou eens even moeten voelen wat het is om niet zoveel kracht te hebben. Om niet zo makkelijk te ademen. Om niet alles maar als vanzelf te kunnen doen. Dan zou je het misschien gaan beseffen. Je hebt het niet van jezelf. Het is je gegeven. En soms zou je denken in onze tijd waarin ouderen en jongeren soms te veel geld hebben. Begrijpt u me goed, ik gun u van harte al het goede van deze aarde. En geld op zich is geen vloek, maar een zegen. Maar het kan wel eens te worden. En als je ziet hoe soms jongelui goed eten in de pauze tussen de middag, zomaar in het park kwakken, weggooien. Terwijl meer dan een kwart van de wereld het dagelijks voedsel mist. Terwijl je het gekregen hebt van God. Dan zou je soms diep in je hart heel even wensen. Ik wou dat je eens een moment besefte. Dat dat eten, dat je daarvoor afhankelijk bent en blijft van de hoge God. En hetzelfde gaat met geld. Hetzelfde gaat met al die rijke beurzen die sommigen vandaag hebben. Want dat is wat, gemeente. Wat dat betreft zit daar toch ook een gevaar in? We kunnen het zo vanzelfsprekend gaan vinden. Laten we het niet vergeten. Dat we voor al die dingen afhankelijk zijn van God. En dan nog iets. David benadrukt niet slechts de afhankelijkheid van de Heere. Het is alles gekomen uit uw hand. En u geeft de een zus en de ander zo. Maar hij komt ook terecht op de onwaardigheid. Daar kan ik kort over zijn. Vanmiddag heb ik daar ook al iets van gezegd in ander verband. Onwaardigheid. Als mensen dit ontvangen, En van dat volk wat bijeenstroomt, de een meer heeft dan de ander. Ja, dan hebben ze allemaal ontvangen. Niet omdat ze het verdienen. David weet het. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners. En dan denkt David in zijn gedachten aan al die zwerftochten van Abraham, Isaac en Jacob. En van het volk van Israël door de woestijn. En dan ziet hij hoe die aartsvaders en ook hoe het oude volk van Israël in die woestijn soms zo opgestaan zijn tegen God. Hoe ze zelfs met het vlees dat God hun gegeven had tussen hun tanden murmureerden tegen God en zeiden: wij missen de knoflook en de ajuinen van Egypte en de komkommers, laat ons terugkeren. Nee, dan staat het er met die vreemdelingen en bijwoners niet zo best voor, want dat zijn opstandige, afdwalende, afkerige mensen, Adams kinderen, net als u en jullie en ik. Kijk, en dan voelt u de verwondering trillen in de stem van deze grijze oude David. En toch, Heere, geeft u het. Is dat u wel eens een wonder geworden? Dat God zijn hand opendeed. En misschien lang niet altijd gaf wat u wenste, want de Heere houdt zijn hand ook wel eens in. En wij hebben soms ook moeilijke wegen te gaan. En daar zijn de voorbeelden van ook onder ons. Maar is het al eens een wonder geworden dat God zijn hand toch weer opendeed. En dat hij gaf kracht, moed, gezondheid, hulp. En als de weg moeilijk was en eenzaam en het kruis drukte, dat de Heere soms ook onverwachts ondersteuning gaf. Wat een wonder, als je moet zeggen, niet verdiend, onverdiend. Kijk, en als we deze lijnen dan nog één moment doortrekken, dan zeggen we, ja, als God zo is, zoals David hier beleidt, zo groot van u is alles. En u geeft het aan ons mensen die niet zijn, die het ook absoluut niet verdiend hebben. Wat moet dan die genade van God, waar we het al even over hadden, groot zijn. Dat hij niet slechts mensen met dingen voor dit leven en zegeningen voor de tijd omringt, maar dat hij ze vooral en boven dat alles zijn genade wil geven, zijn lieve gunst, harten wil breken, mensen wil ontdekken aan zichzelf, mensen bekend wil maken met het heil in Christus. O, als je daar iets van gaat ontdekken, voor het eerst of weer opnieuw, dan zeg je: Heere, het is alles van u. Zoals het staat in de derde psalm en opnieuw aangehaald wordt in het gebed van Jona, Jona 2 vers 9. Het heil is des Heere. Er is geen schrapje van mij bij. Het is alles van u. U hebt getrokken. U hebt me arm gemaakt in mezelf. U hebt ervoor gezorgd dat ik niet voortrende en voordolde op de paden van de zonde. U hebt me opgezocht. Heere, wat is uw knecht? Wat is de zoon van een mens dat gij hem bezoekt en uw teerste liefde schenkt? Ja, dat is de diepste verwondering. Verootmoedigd en verbroken voor God. Kijk, en dan zegt onze tekst ten slotte dat die David hier zo in zijn gebed laat weten, in zijn dankzegging, dat het nu daarom is dat hij en dat de mensen vrijwillig geven. Hoe komt het dat ze zo vrijwillig gaven? Die Israëlieten waren meestal zo vrijwillig niet. Soms gaven ze helemaal niets en weigerden ze voor de dienst van de Heere ook maar iets over te hebben. Maar hier lijkt het allemaal zoals vanzelf te gaan. Hun harten, hun beurzen, hun bezittingen, het gaat allemaal open. En het beste is nog niet goed genoeg voor de Heere. Hoe komt het? Wel, omdat ze zijn gaan zien, het is alles uwe. En wij geven alleen maar terug wat we uit uw hand hebben ontvangen. Kijk, gemeente, dat gebeurt toch wel eens in ons leven. Dat als de Heere met zijn woord en met zijn geest in ons hart gaat werken, dat we dan alles zouden willen geven. Het is nooit voorgekomen dat u in de kerk zat of dat u misschien luisterde ergens naar een toespraak vanuit het woord van de levende God. En dat zo uw hart verbroken werd en zo de liefde van God in Christus uw hart vervulde, dat u op dat moment eigenlijk alles wel had willen geven. Professor Wisse zei het nog wel eens, zoals hij dat alleen maar kon zeggen. Het gebeurt toch wel eens. En dat zei hij dan meestal in de crisistijd en zo, in die hele arme periode, dat je bijna onverantwoord, verbroken onder het woord van God, heel je portemonnee omkeert in de collectezak, omdat de Heer het waard is. Ja, bijna onverantwoord, want de mensen hadden niet veel in die tijd, dat weten de ouderen onder ons het beste. Maar die penningske van de weduwe, dat je omdat God het waard is, toch alles wilt geven, en dan toch de portemonnee van je armoede maar omkeert, er komen van wat er van komen. Dat is nu onder meer wat David bedoelt met zijn gaven, vrijwillig, met een oprecht hart. En weet u, als het zo is in ons leven, dat we daar wel eens iets van kennen, dat je vanwege het feit dat God het zo waard is, soms de neiging hebt om God alles wat je bezit te geven. Ach, als je dan wel eens te veel geeft en achteraf denkt, wat heb ik gedaan? Dan zorg God dat het goed komt. Ik heb vroeger wel eens aangehaald dat versje uit John Bunyan's werk. Ik heb een paar weken geleden ontdekt dat het staat in het slot van de Christinnenreis ergens. Waar Bunyan in verband met de liefde in het hart tot de dienst van de Heere en het geven aan de dienst van de Heere een heel eenvoudig tweeregelig rijmpje heeft. Ik haal het maar aan in het Engels, want dan spreekt het meeste. There was a man. Some called him mad. The more he gave, the more he had. Er was een man. Sommigen noemden hem niet goed bij zijn hoofd. Maar hoe meer hij gaf aan de dienst van de Heer, hoe meer hij bezat. En daar zouden voorbeelden van te geven zijn. Nee, niet als we het doen om van mensen gezien te worden. Maar als dat werkelijk vanuit de liefde tot de Heer, vanuit deze gezindheid zoals die hier staat gebeurt, dan zegent de Heer, want hij heeft de milddadige gever lief. Maar u begrijpt wel, daar gaat het niet alleen over. In dat geven. Over het geven van geld. Het hoort er wel bij. Het wordt ook nadrukkelijk hier genoemd. Goud en zilver en allerlei andere kostbaarheden voor de dienst van de Heere. Omdat de Heere het waard is. Maar als u goed leest, dan heeft dat woord geven, zeker naar het slot van het hoofdstuk toe, ook iets in zich van het geven van mijn hart en mijn leven. Ja, dat is ook te begrijpen. Want als God alles bezit, dan is het niet alleen nodig dat wij regelmatig onze gaven offeren voor de dienst van de Heere. Maar dan is het ook nodig dat wij alles aan de Heere offeren. En dan vraagt de Heere in de eerste plaats wat? Nou, dat leest u ook in de boeken van de Kronieken. Mijn zoon, geef mij uw hart. Mijn dochter, geef mij uw hart. Dat vraagt de Heer. Als God eist, bekeert u. Als God eist, zoek mij. Dan vraagt de Heer ons hart en heel ons leven. Ja, en dan staat er ook in het vervolg van die woorden van David, dat de Heere dan precies weet wat er in ons hart leeft. Gij, Heere, kent en doorgrondt de harten van de mens. Hij vraagt dat we hem vrezen en hem zoeken met een volkomen hart. Kunt u dat? niet te gauw ja zeggen hoor. Want de Heere kent uw hart. En als u daarbij gaat leven, dan moet u zeggen, Heer, als u mijn hart kent, dan weet u dat er in mijn hart zoveel woont wat helemaal niet tot eer van u is. En wat helemaal niet leeft bij de dingen van uw woord. En dat er weerstanden zijn, dat er verzet is. Ik kan niet, ik deug niet, ik wil niet. Dat leeft er. Maar nu wil de Heere door zijn woord en geest al die weerstanden, al dat verzet overwinnen. Want hij zegt het in zijn woord, dat uit het hart van de mens komen voort allerlei kwade begeerten en allerlei onreine gedachten. Maar nu wil de Heere dat hart reinigen. En dan mag het ons gebed wel zijn, juist ook op een dankdag als deze, neig u mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Want gemeente, jonge mensen, dan alleen gaan we leren. Door genade ons hart aan de Heere te geven. Als God in ons leven gaat werken. Als God dat harde hart gaat breken. Als God dat weerbarstige hart eronder gaat brengen. Als God ons arm maakt in onszelf. En als we dan voor God gaan buigen en zeggen, Heere, ik ben een zondaar. Als u mij voorbij zou gaan, dan heb ik het verdiend. Ik ben het waard dat u nooit op me neer zou zien. Als het met God eens gaan worden en voor de hoge God gaan bukken, als God geen kwaad meer kan doen. Dan gaan we ook verlangen, Heere, neem dan maar mijn hart. En neem dan maar mijn leven. En doe er maar mee wat u behaagt. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Toe zeg het eens, is dat er? Want echt dankbaarheid, ja, dat komt uit in het geven van gaven. Dat is een aspect. Maar echte dankbaarheid, in de Bijbelse zin van het woord. In de zin zoals de catechismus dat zo diep en zo schoon heeft uitgelegd. Echte dankbaarheid, die is er alleen hoor. Wanneer ons hart verbroken wordt en vernieuwd wordt. Want wat is de dankbaarheid in de catechismus? Nou, dat is het nieuwe leven. Dat is het leven door genade in de weg van Gods geboden. Kijk, en daarom zegt David hier zo dringend, gij nu mijn zoon Salomo, want die was hem het liefst. Van al die mensen die daar stonden. Maar hij zegt het in wezen ook tegen al die anderen. Wandel in de wegen van de God uw vaders. Kijk, dat is ware dankbaarheid. Als je hart verbroken wordt. En als je met een verbroken hart God mag zoeken. En als de Heere dat verbroken hart gaat samenvoegen tot de vrezen van zijn naam. Dan zeg je, Heere, doe u het maar wat goed is. Dan mag je volgen. Kijk, en dan ga je iets begrijpen van dat woord wat Calvijn als een van zijn levensdeviezen gebruikt. U kent misschien het prentje. Een hand met een hart erin. Een uitgestoken hand met een hart erin. En daar staat dan in het Latijn onder, cor mactatum tibi offero. Dit, ja, het wordt meestal vertaald met geslachte hart, maar dat is niet zo mooi. Dit gebroken hart bied ik u ten offer aan. Dat is het geheim van de ware dankbaarheid. Dit gebroken hart bied ik u ten offer aan. Want een gebroken hart en een verslagen geest is bij God nooit veracht geweest. Dat offer, zegt Psalm 51, kan de Heere alleen behagen. En daarom, als er nou mensen in de kerk zitten op deze dankdag, die met alles wat ze van God ontvangen hebben, een verbroken hart en een verslagen geest overhouden, verootmoedigd, en misschien wel nergens bij kunnen. Houd aan. Grijp moed. Want een verbroken hart en een verslagen geest is kostbaar in de ogen van God en nooit veracht geweest. En zo'n hart wil geven, alles geven, omdat het zo afhankelijk geworden is van Gods gevende liefde. En zo'n hart gaat in al Gods gaven zijn goedheid en zijn majesteit en zijn ontferming ontdekken. Heere, het is alles van u. Wat een wonder. En dat voor zo iemand. Dan kun je God niet meer loslaten. Om die oude uitdrukking te gebruiken, dan kleef je de Heere achterna. En dan ga je in alle dingen zijn hand zien. En dan zeg je het, stamelend, maar toch van harte. Geloofd zij God, met diepst ontzag, hij overlaat ons dag bij dag met zijn gunst bewijzen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat zullen wij zeggen? Wij hebben eigenlijk niets te zeggen. Dat moeten we steeds weer inleven. Maar wij mogen uw naam erkennen voor alles wat u gaf, ook op deze dag. U hebt kracht en inzicht en alles gegeven, ook in de bediening van het woord, ook in deze zo drukke weken. Heren, uw naam zij erkend. Geloofd, gedankt. En wil u dan het woord gebruiken, heren, want daar gaat het toch om. Want zelfs de ondersteuning van een dienaar van het woord is niet het belangrijkste, maar of het gebruikt wordt. En daar mogen we dan toch ook om smeken en op pleiten. U hebt het toch beloofd dat uw woord niet ledig zal wederkeren, heren. Laat het tot zegen mogen zijn, tot bekering mogen zijn, tot overweging mogen zijn. En wil u geven dat we met het woord werkzaam mogen zijn of mogen worden. Ga met ons verder deze week. Sterk ons bij alle dingen waartoe we geroepen worden. Wil u met ieder zijn, in zijn of haar omstandigheden. Met onze gezinnen zijn, met onze kinderen. We dragen ze allen aan u op. Heere, leer ze dat lied spellen uit die oude psalm. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wil u ook zondag met de gemeente zijn, heren? Geef in de leesdienst hem die dan een preek zal lezen alles wat nodig is. Geef de gemeente trouw ook bij het opkomen onder de prediking van het woord. En wil u onze broeder Boyten zondagmiddag gedenken, heren, sterk ook hem. Wil ook met ons zijn en met ons hele gezin wanneer we naar Urk hopen te gaan. Heren, geef ons goede dagen. We bidden of u ons maandagmorgen weer veilig hier wilt brengen. En of u ons elkaar weer rondom het geopende woord wilt doen ontmoeten. Het is alles van u. Ook de bescherming en de bewaring. En daarom vragen we het ook van u. Uw naam dankend voor alles wat u gaf. Onze zonden belijdend en biddend om vergeving. Om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het zesde vers is onze slotzang. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. In vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.